Op deze kerkelijke feestdag de glorie aan God de Vader, de Zoon en de Geest. Zo mogen we elkaar ontmoeten, zo wil onze God ons vanmorgen ontmoeten. We zijn daar dankbaar voor en hopen met elkaar op een gezegende dienst. Vanuit de kerkenraad zijn verder geen mededelingen. En ik stel u voor dat we met elkaar gaan zingen de berijming van Matteüs 28. Hoort, dit is een woord ten leven. Het woord dat wij vanmorgen gaan overdenken. Christus die ten hemel vaart. Hem is alle macht gegeven. We beleiden aan het begin van deze dienst dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God, de schepper van hemel en aarde. Die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid en die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. God groet ons, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Glorie aan onze God kunnen we ook verwoorden met oude woorden uit het boek van de psalmen. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugde. En waarom die vreugde? God in Christus vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbazuingeluid galmt Gods glorie uit. Op deze koninklijke kroningsdag in dit kerkelijk jaar van onze Heere en Heiland Jezus Christus belijden we ons geloof met woorden van vroeger die actueel zijn voor nu. Het belijden van de catechismus in zondag 18, als we samen uitspreken wat het betekent: ik geloof in Jezus Christus die is opgevaren naar de hemel. Dan belijden we met elkaar dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. En daar is tot ons heil, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dan belijden we met elkaar: ik geloof dat deze Christus waarachtig God en waarachtig mens is. En dan belijden we met elkaar dat wat zijn menselijke natuur betreft, hij niet meer op de aarde is. Maar tegelijk spreken we in geloof uit dat hij naar zijn godheid, genade, majesteit en geest nooit van ons wijkt. En dat betekent dat we geloven dat hij in de hemel onze pleitbezorger is voor het aangezicht van de Vader. Dat wij in hem, ons vlees, dat is ons mens zijn, in de hemel hebben in Christus. Tot een betrouwbaar onderpand, waar hij het hoofd van zijn gemeente is en wij zijn leden. En we spreken in geloof uit dat hij van zijn kant zijn geest heeft gezonden als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En wij spreken in geloof uit dat we niet zoeken wat op deze aarde is. Wij zingen het uit: gij, God, die duizendmaal aanbeden wordt in elke taal, u vaarde op ten hemel. Psalm 68, vers 6, nieuw bereikt. Laten we samen gaan bidden. Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven u. En we danken u met heel ons hart dat we op deze donderdagmorgen bij elkaar mogen zijn als kerk van u. Om met elkaar, maar ook met al die duizendtallen van monden wereldwijd u te loven, u te prijzen. Dat u, Heer Jezus, vanaf deze aarde teruggebracht bent door uw Vader in zijn hemels vaderhuis. Glorie aan u. Dank, Heer Jezus, dat u de weg gegaan bent van diepe vernedering. Een weg die omhoog voerde vanaf Pasen. En die tot een hoogtepunt komen zal op die grote morgen. Als uw hemelse Vader opnieuw u zendt om alles nieuw te maken. En we zien uit naar dat beslissende hoogtepunt in uw heilswerk op aarde. U bent ons hoogst verlangen op deze morgen. En wij brengen u onze hoogste hulde, want dat u ten hemel bent gevaren, betekent heil, heling, leven tot in eeuwigheid voor ons mensenkinderen. U bent al eeuwen weg. Maar tegelijk even dichtbij met uw Godheid, genade, majesteit en geest. Laat uw goede geest ons vanmorgen leiden. In de lezing van de schriften, in de uitleg daarvan, in het ontvangen daarvan, in het verwerken, in het leven eruit. Zegen ons met uw woord. Zegen ons voor en met elkaar. Zegen allen uit de gemeente die elders zijn. Vervul ons met eerbied voor u, met dank voor uw genade, met uitzicht op uw toekomst. Amen. We openen samen de schriften. Ik wil twee stukjes met u lezen. We zijn veel met het Lucas-evangelie bezig geweest in de afgelopen maanden. Ik wil dat vanmorgen afronden met de lezing uit Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. We zingen daarna uit Psalm 71, de versen 8... en 9. Ik blijf, Heere, op u wachten. Dat heeft alles met hemelvaart te maken en met de wederkomst. En op weg naar die toekomst roem ik de grootheid van uw daden. U wees als kind mij reeds die weg. Daarna de verzen uit het tweede boek van Lucas, Handelingen 1, de verzen zelf 6 tot 11. En dan de verzen 11 tot en met en vers 11 en 14 opnieuw uit Psalm 71. Wij zien de trouw van onze God oprijzen tot in de hemel hoog. En wat blijft dan over? Dat mijn tong van die trouw zal getuigen, waartoe Christus ook zijn discipelen oproept in Lucas 24. Laten we het samen gaan lezen. De Emmausgangers zijn teruggekomen in de kring van de discipelen in Jeruzalem. En terwijl zij hierover spraken, wat de Emmausgangers hadden beleefd, stond Jezus zelf in hun midden, in de kring van de discipelen. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Maar Jezus zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets te eten? Ze reikten hem een stuk van een gebakken vis toe. Hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zeide tot hen: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zeide tot hen: aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik doe de belofte van mijn Vader op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, lovende God. Tot zover deze lezing. Dezelfde evangelist Lucas die schrijft in zijn tweede boek de handelingen van de Heilige Geest. Zij dan die daarbij ingekomen waren vroegen hem, Jezus, en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zeide tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij henen voer, zie, twee mannen in witte kleren stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Tot zover deze les. Vanuit dit laatste gedeelte van het Lucas-evangelie, rondom vers 50 tot en met 53, wil ik ook met u terugkijken naar het begin van het evangelie en samen ontdekken wat dat betekent. En antwoord op die verkondiging rondom Christus hemelvaart zingen we gezang 229, alle aangegeven versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik wil deze preek beginnen met een klein stukje uitleg van het liturgisch bloemstuk. U ziet de overdaad van het fluitenkruid, het lijkt wel een witte wolk. Die verwijst naar de hemelvaart van onze Heere en Heiland. Daaromheen ziet u takken, paarse takken, die het symbool aan ons doorgeven van de zegen van Christus die hij aan zijn discipelen geeft voordat hij ten hemel vaart. Hij ging weg, maar niet zomaar. Hij is hun koning en dat blijft hij. U ziet ook drie strelitia's staan, die symboliseren de drie eenheid, de Vader, de Zoon en de Geest. Maar tegelijk wijzen ze ook vooruit naar Pinksteren. Ze staan ook symbool, als u kijkt, voor de open monden waartoe Christus zijn discipelen oproept in Lucas 24, en wat een werkelijkheid wordt bij monden van Petrus op die eerste Pinksterdag. De kleuren lopen van wit hemelvaart naar oranje en paars Pinksteren. Op Pinksterdag zal dat verder worden uitgebouwd. En zo zien we vanmorgen dat de liederen die we met elkaar tot nu toe gezongen hebben, voor en in de liturgie, rondom de lezingen uit het evangelie, een eenheid vormen om onze God te eren, hem te loven, hem te prijzen, want hemelvaartsdag in het kerkelijk leven is en blijft een geweldige hoogtijdag. Een van de hoogtijdagen in de kerk van Jezus Christus. Waarom? Het belijden der kerk hebben we vanmorgen beluisterd. Christus is daar tot ons heil. Onze Here en Heiland is verhoogd. Vandaar die hoogtijdag. De missie van onze Heiland op aarde is op die dag vervuld. Hij neemt, zo zegt Lucas in hoofdstuk 24, vers 51, afscheid van zijn discipelen. En dan weten we dat Hemelvaartdag staat tussen Pasen en Pinksteren. Tussen opstanding en uitstorting van de geest. En dat vormt allemaal een diepe eenheid als het gaat om Gods heil voor u, voor jou en voor mij. Christus is zo ongelooflijk dichtbij met zijn goddelijke aanwezigheid in de schriften, met zijn genade en met zijn geest. Ik gaf u al aan dat ik graag af wil ronden wat het evangelie van Lucas betreft. En als je hoofdstuk 24 vanaf het begin leest tot het einde, dan lijkt het wel alsof alles in dat hoofdstuk op één dag heeft plaatsgevonden. Als u de versen 1 tot en met 12 neemt, dan zie je de paasmorgen. Als je daarna doorleest vanaf vers 13 tot 35, dan komen die Emmausgangers in het zicht. Alsof dat op de paasmorgen gebeurd is. En dan wat wij gelezen hebben vanaf vers 36 tot 49, het gesprek van de Heer Jezus met zijn discipelen. En in dat gesprek eet hij het een en ander voor hun ogen op, om te laten zien dat hij het echt is. En dan aan het eind die verse, vanaf 50 tot 53, Christus hemelvaart. Lucas die verbindt verschillende heilsfeiten uit het leven van Jezus aan elkaar. En weet u hoe hij dat doet? Dat doet hij door het woordje open te gebruiken en het werkwoord openen. Als u mee zou kijken met mij, ziet u in Lucas 24 vers 2 staan dat het graf open is. Als u kijkt in vers 27 en in vers 31, dan ziet u dat de schriften open gaan. Als we met elkaar kijken in vers 45, dan staat er dat het verstand van de discipelen wordt geopend. En als je ziet in vers 16 en ook in vers 31, dan worden ogen geopend. En tenslotte het hart. En weet u wat dat betekent? Lucas die zegt, dat is dus allemaal Gods werk. Met maar één doel, waar Jezus naartoe werkt aan het slot van zijn missie op aarde, open monden van zijn discipelen. U ziet dat in het liturgisch bloemstuk. Open monden. En die open monden, Daarvan lezen we in vers 47 wat ze dan moeten doen. Zij moeten in de naam van Jezus aan de hele wereldbevolking verkondigen de bekering, de terugkeer tot onze God met het oog op de vergeving van zonde. Daar zijn we de dienst mee begonnen, schriftberijming 18. En Lucas, die schrijft aan het begin van zijn tweede Bijbelboek, de Heer Jezus nam 40 dagen de tijd om van zijn discipelen afscheid te nemen. Dat is heel opmerkelijk. Hij nam rustig de tijd om zijn discipelen voor te bereiden op hun taak in deze wereld. Stapje voor stapje bracht hij hen tot op de dag van zijn hemelvaart. En stukje bij beetje rustte hij hen toe voor de missie die zij moeten gaan uitvoeren in navolging van hem. En dan zijn het 4 details, gemeente, waarin Lucas het einde van zijn evangelie verbindt met het begin van zijn evangelie. En dat laat cirkelen rondom de hemelvaart van onze Here en Heiland. En die 4 aspecten wil ik graag aan u doorgeven. Als u meekijkt in vers 49, dan zegt de Heere Jezus van: ik doe de belofte van de Vader op u komen. En aan het eind van vers 49, jullie ontvangen kracht uit de hoge. Daar staat weer dat woord dynamiet. Goddelijke kracht ontvangen ze om Jezus getuige te worden in deze wereld vanaf die eerste Pinksterdag. Als u nu met mij wilt denken aan het begin van het evangelie van Lucas, en u zou dat hoofdstuk opslaan, dan ziet u daar staan in hoofdstuk 1 vers 15... dat die engel komt bij Zacharias en aan hem en Elisabeth een zoon belooft. En dan moet je er niet overheen lezen dat God door middel van die engel zegt tegen Zacharias: hij zal vervuld worden met de Heilige Geest, met kracht uit de hoge. Als u een klein stukje in Lucas 1 verder zou lezen, ontdek je in vers 35 dat daar opnieuw die engel Gabriël nu bij Maria aan huis komt en tegen haar zegt: Maria, jij zult bekleed worden met kracht van de Allerhoogste en de Heilige Geest zal je overschaduwen en zo zul jij moeder worden van Jezus. Prachtig om zo te zien dat Lucas zijn evangelie op een geweldige manier in elkaar vlecht en tot een eenheid maakt voor meneer Theophilus. Dat is een heiden die heel nauw betrokken is op het evangelie en zoekt naar de betekenis daarvan voor zijn eigen leven. En dan geeft Lucas een stuk onderwijs. Onderwijs in het centrum van alles, Christus Jezus. Vanaf het begin tot het einde dezelfde. En hier, op de dag van zijn hemelvaart, zegt de Heere Jezus: jullie zullen bekleed worden met de Geest. Hij zal jullie totaal in beslag gaan nemen. En zo, broeders en zusters, door Christus hemelvaart is er een Pinksterkerk. Zijn wij een Pinksterkerk? En zullen dat zijn tot op de dag dat Christus terugkomt? Bekleed. Aangekleed met de Geest. Om getuige van Christus te zijn. De vergeving van zonde. Door het geloof in Christus. Ziet u die stelitia's met open mond? Uit de hoge. Uit de hemel. Zorgt Christus vandaag. Dat wij bekleed worden. Dat wij kracht ontvangen. Wij hebben een dynamische God. Dynamiet. Legt Hij onder ons eigen leven. Maar in ons getuigenis. Onder het leven van mensen met wie wij spreken over Christus. Over de vergeving van zonde in Hem. Dat is het eerste detail. Tweede is. Lucas die schrijft dat de Heer Jezus na 40 dagen op een hele bijzondere manier van zijn discipelen afscheid heeft genomen. Er staat in Lucas 24 vers 50 dat hij hen zegent. Hij zegent hen. Met de handoplegging. Zoals in het Oude Testament dat de priester mocht doen. Maar denkt u nou eens met mij terug naar het begin van het Lucas-evangelie. Aan het begin staat de priester Zacharias. Die wel zijn handen uitstrekt, maar geen woord kan uitbrengen van de zegen van God voor Israël uit ongeloof. Omdat hij de belofte van God, dat hij een zoon zou ontvangen die vervuld zou worden met de geest, niet geloofde. Maar hier aan het eind van het evangelie staat een Heer Jezus Christus die teruggaat naar zijn vader en aan zijn discipelen laat zien, kijk maar, met die doorboorde handen zegen ik jullie met de zegen van de genade van God, van zijn heil. De zegen die u straks ontvangt, gesymboliseerd. Wil jij dan straks er ook aan denken dat het doorboorde handen geweest zijn van Christus, die zijn leven ervoor over had, dat u, dat jij, dat ik die zegen in geloof ontvang, opdat wij voor anderen tot zegen mogen zijn. Heel bijzonder dat Christus op die manier teruggaat naar zijn vader. Als we dan het seizoen dat achter ons ligt bekijken, broeders en zusters, jonge mensen, wat heeft hij ons geweldig gezegend. Mag ik zo eens een paar dingen noemen? Ik denk aan de vele kinderen die in ons midden geboren en gedoopt zijn. Ik denk aan het achttal jonge mensen dat met Pasen belijdenis van het geloof heeft afgelegd. Ik denk aan komende zondagmiddag, als onze God het geeft, dat opnieuw broeders worden bevestigd in het ambt van ouderling en diaken. Dat is allemaal vrucht van Christus zegen. Niets anders. Vrucht van de Geest om op deze morgen stil van te worden. Genade. Onverdiend. Maar wel ontvangen. Dat legt verantwoordelijkheid op ons. Dat geeft ons ook een geweldige visie op onze prachtige missie. Kerk van Christus te zijn. Met een open mond. Het derde detail. De Heer Jezus die geeft zijn discipelen de opdracht om terug te keren naar Jeruzalem. Kijkt u maar. Aan het eind van Lucas 24. Hij zegt jullie moeten in de stad blijven. En in vers 52 lezen we dat ze teruggaan naar Jeruzalem. Lucas is de evangelist die de stad Jeruzalem door zijn hele evangelie heen een hele eigen plaats heeft gegeven. Daar staat de tempel. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Daar begint zijn evangelie. In de tempel. Zacharias, die het reukoffer brengt. Jeruzalem. Daar eindigt zijn evangelie. Om meneer Theophilus duidelijk te maken, het is een belangrijke stad. Een stad van God. En in die stad, zo zegt Jezus tegen zijn discipelen, moeten jullie wachten op de komst van de Geest. Vers 47. En wat mooi, hè, als je dan in vers 53 leest, dat ze dus in de stad Jeruzalem te vinden zijn, in de tempel. En dat in die stad Jeruzalem, 10 dagen later, op die eerste Pinksterdag, hun getuigenis, hun mond open gaat, om te getuigen dat Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, zoals Jezus het hen had voorgezegd in vers 46. En het is dat getuigenis van kruis en opstanding dat de dynamiet legt onder die 3000 mensen en een paar dagen onder die 5000 mensen en daarna onder die miljoenen mensen, onder uw, jouw en mijn leven heeft gelegd. De bekering, die radicale omkeer in ons bestaan tot die God die in Christus alles gaf. Zichzelf in de stad Jeruzalem. Zijn stad. Ook vandaag. Stad van de vrede. Ook al is er in de loop van de eeuwen na Pinksteren weinig van te zien. Want moet je weten, jonge mensen, dat in de dagen dat Lucas zijn evangelie schreef, de stad Jeruzalem al was verwoest door de Romeinen. Evenals de tempel. En in die stad, in die verdeelde stad, vandaag, waar Joden en Palestijnen gewapend samenleven, in die stad zal de vrede van God klinken op de dag van Christus' wederkomst. Want hij heeft het zelf laten zien aan zijn apostel Johannes. Jonge mensen, wat er uit de hemel neerdaalt, dat is een nieuw Jeruzalem. Een nieuwe stad, een heilige stad. Te vergelijken met een bruid die voor haar bruidegom Christus er prachtig uitziet. In alle eerlijkheid, daar is vandaag aan de dag niet al te veel van te zien. Wat is de bruid van Christus verdeeld? Wat is ze vervuild? Zo schitterend ziet ze er niet uit. Maar ze zal stralen. Ze zal er beeldschoon uitzien. Op die grote morgen. En daarom Hemelvaartsdag beleven en vieren en overdenken. Het kan niet zonder het geloof in de wederkomst van je bruidegom. Echt niet. Maar juist in de beleving van het geloof dat hij komt, dat maakt je blij. Dat maakt je blij. Heb u daar nou vanmorgen al aan gedacht en jij ook die link tussen hemelvaart en wederkomst. En met het belijden van zondag 18 ging er iets bewegen aan jouw binnenkant, aan uw binnenkant. Hij is daar tot ons heil. Ik ben in hem al in de hemel, ook al loop ik nog op deze aarde. Of is dat te hoog gegrepen vandaag? Of moet je in alle eerlijkheid zeggen, daar staat mijn leven heel ver van af. Moet je dan ontdekken dat er concrete zonden tussen jou en God instaan? Kijk, dan komt dat woord bekering heel dichtbij. Terugkeer. Want dat is dan nodig. Maar als we in de gang van de liturgie vanaf voor de dienst tot nu iets hebben van, wat hebben we toch een machtige heiland. En wat geeft dat aan de binnenkant van mijn bestaan een diepe blijdschap. Dat hij die weg voor mij ook ging. En dat ik in hem mijn leven al in de hemel heb. Ja, dan is hemelvaartsdag toch een hoogtijdag. Maar dan gaat je mond toch ook open. Dan groeit er geloofsblijdschap op. En dat is het vierde detail. De discipelen die gaan in opdracht van Jezus niet terug met een lang gezicht naar Jeruzalem. Zo van, wat krijgen we nou toch allemaal? En moeten we daar nou gaan zitten te wachten in Jeruzalem? En moeten we dan maar afwachten of het echt wel gebeurt? In vers 52 staat, en ze gaan terug met grote blijdschap. En wilt u dan eens met me meegaan terug naar het begin van het evangelie? En dan weer die engel die uit de hemel in de kerstnacht komt bij die herders. Mensen die niet meetellen in de samenleving van toen. En hij zegt, en ik verkondig u grote blijdschap. Er worden dezelfde Griekse woorden gebruikt. Grote blijdschap. Namelijk, aan u is heden de heiland geboren. Christus, de Heere, in de stad van God in Bethlehem. Aan het eind van het evangelie zegt Lucas tegen meneer Theophilus, de discipelen die het evangelie van de kerstnacht en van het lijden, van het sterven en van de opstanding van Jezus hebben ontvangen, zij gaan met grote blijdschap terug naar Jeruzalem om te wachten op de vervulling van de belofte dat zij aangekleed, bekleed, bekrachtigd worden om met een open mond te verkondigen wie Jezus Christus is. Paulus, 20, 25, 30 jaar later, schrijft aan de gemeente van Filippi een brief en hij zegt, verblijd u in de Heere, weer hetzelfde woord. En ik zeg het nog een keer tegen u, verblijd u. En laat voor al uw vriendelijkheid aan iedereen bekend zijn. En dan schrijft hij maar twee woordjes in de grondtaal. De Heere is nabij. En dat mag ik voor u vertalen met de Heere, de opgestane heiland, is bezig terug te komen. Zo mag je het omschrijven. Hij is bezig terug te komen. Hij is dichtbij. Met zijn godheid, genade, majesteit en geest. Maar hij is ook dichtbij, want de dag van zijn wederkomst komt spoedig. En dan spreken wij vanmorgen uit met grote blijdschap. Samen met de geest. Kom, Heer Jezus. En dan zegt de ten hemel opgevaren Heer. Oh ja, ik ben bezig spoedig te komen. Laten we samen gaan danken en bidden. Hemelse Vader, u willen we danken dat u ons vanmorgen toch wel op een hele unieke toonhoogte van het evangelie bracht. Bezinnend, misschien wel confronterend, maar tegelijk zo geweldig troostvol. Als we ons leven spiegelen aan die verschillende aspecten die we vanmorgen hebben opgediept, dan bent u zo'n geweldige God die ons zo ontzettend zegent als gemeente met uw woord in de sacramenten, de zegen dat er groei is in uw gemeente en dat we elke keer weer opnieuw mogen ontdekken dat u doorgaat met uw werk. En dat u ons getuigenis daar ook voor wilt gebruiken. Open onze mond vanuit dat open hart. Maak ons tot uw getuige. Vervul ons met kracht uit de hoge. En zegen ons elke keer weer opnieuw met die kracht. Opdat we het durven. Opdat we het doen. Omdat we niet anders kunnen. Omdat we met blijdschap vervuld zijn. Dat we mogen behoren bij uw gemeente. De plek waar u woont, waar uw heil verkregen wordt. Het leven zelfs, tot in eeuwigheid. Laat het overvloeien uit ons hart naar anderen toe. En geef dat ons leven daar ook mee in overeenstemming is. Dat we zoeken de dingen die boven zijn en niet die van beneden. Dat we niet alle energie die u ons geeft zullen zetten op hier en nu. Op wat dan ook in hier en nu, waar we ons aan vastklampen. Want Heere God, al die namaakgoden zullen er een keer onderuit gaan. Geef ons wijsheid om in verantwoordelijkheid tegenover u, tegenover de mensen om ons heen, maar ook ten opzichte van onszelf, dit evangelie tot ons te nemen. Om met grote blijdschap over de zekerheid van de toekomst bij u, hier en nu, te leven. Wij bidden zo voor elkaar. U kent onze levensvragen, u kent onze geloofsmoeite. U kent het ook, Heere God, als we niet zo uit die toekomst in het hier en nu leven. Maar wilt u ons elke keer weer opnieuw omvormen in ons denken en in ons leven naar u toe. En laat dat tot zegen zijn. Wij bidden niet alleen voor elkaar. Wij bidden voor onze jonge mensen van de Hoeksteen die vandaag tot en met zaterdag op kamp gaan. Geef dat ze het met elkaar goed mogen hebben. Zegent u de leiding die meegaat. Laten ze heel ontspannen en plezierig bij elkaar mogen zijn. Maar ook rondom dat thema, wat ze gekozen hebben over wat het allemaal voorstelt, ook wie u bent, dat dat tot zegen voor hen mag zijn. Heere God, we bidden voor uw volk Israël. We bidden voor de stad Jeruzalem, verdeeld. En we danken u dat we weten mogen dat dat nieuwe Jeruzalem neer zal dalen. Laat ook iets van die vrede, van het recht, van de gerechtigheid zichtbaar mogen worden in die stad van u. In die stad van de shalom, die wereldwijd zal worden als u terugkomt. Ontferm u over uw volk. Wij bidden, Heere onze God, voor de nood in deze wereld die zo gigantisch groot is. Ontferm u over allen die tot uw gemeente behoren en die daar ongelooflijk veel voor moeten lijden. Zelfs gedood worden. Wij bidden u voor hen. Wees met allen die aan hen verbonden zijn. En dat besef, Heere God, dringt ook door als we samen aan u opdragen de Nederlandse en buitenlandse families van de slachtoffers van de vliegtuigramp bij Tripoli. Heer onze God, in een aantal seconden, in een paar minuten, gebeurt er dan zoiets vreselijks, waardoor zoveel families in diepe rouw zijn. En nu nog verkeren in grote onzekerheid en spanning. en verdriet. Ontferm u over hen. En wilt u hulpverleners die ter plaatse zijn ook wijsheid geven om hun werk te kunnen en te mogen doen, ook vanuit Nederland. Heere God, in deze ramp zien we weerspiegeld al die andere nood en ellende en rampen in deze wereld. En het brengt ons heel dicht bij die woorden van u. Dat het allemaal gebeurt in deze wereld geschiedenis. En dat dan nog het einde niet is, maar wel spoedig zal komen. Maak ons daarvan diep bewust bij alle plannen die we hebben, bij alle gedachten die er zijn, bij de invulling van ons leven. Dat u het gezegd hebt, dat u bezig bent om van die ontelbare scharen van miljoenen van uw kinderen, om de laatste toe te brengen door het evangelie. En dan is alles nieuw. Heer Jezus, wij bidden u. Kom spoedig. Amen. Dien de Heere met uw gaven. Gemeente, als de bazuinen gaan klinken uit de hemel, is de zaak van onze God bepleit. Gezang 300, 1, 2, 5 en 6 zingen we als slotlied. Komt Jezus Christus voor eens en voor goed. Ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.